Hartelijk bedanken voor jullie dienstbaarheid. De mannen en vrouwen mensen die jullie zijn, dat jullie dienstbaarheid hebben. Hartstikke fijn. Hallo, door. Bijna gedekt. Ondertussen worden in Johannes Immers opslaan. Ja, heb ik contact?
Ja.
Oké. Welkom allemaal. Voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Peter Schimpels. Mijn vrouw is Irene. We wonen in Asten, niet zo ver vandaan. We komen normaal Eindhoven in de kerk. Af en toe mag ik hier spreken. Komt jullie vanmorgen spreken over dat God genade is. De komst van Jezus en over de missie van Jezus. En allereerst is een vraag. Als we gaan richting kerst. Wanneer is Jezus ontstaan? En waar? Wanneer is hij ontstaan?
Ver voor het begin.
Voor de grondlegging van de aarde.
Voor de grondlegging van de aarde.
Dat was het al.
Het is goed om je wel een beetje helderheid over te hebben, als het over kerst hebben. Heb je een idee hierbij? Heeft iedereen van zichzelf wat hij erover nadenkt?
Dat was er altijd al.
Dan gaan we nou Gods woord langs leggen. Is dat goed? En ik begin met de eerste drie versen uit het Johannes Evangelie. In het begin was het woord, en het woord was bij God. En het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan. En zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. Nou, het is een beetje cryptische taal, hè? Het is geen makkelijke taal, dit, hè? Nee, ik zie al verschillende mensen schudden. Hebben jullie wel eens ooit een evangelie weggegeven aan iemand anders? Of een Nieuw Testament? Iemand die denkt van, iemand die God nog niet zo kent en je wilt een evangelie geven. Ik heb ook al vaker Johannes evangelie uitgedeeld, maar als je dan de eerste halve bladzijde, want Johannes evangelie, hoe denk je dat dat voor mensen is?
Vaag.
Vaag?
Ja.
Ik denk dat het heel veel mensen al opbreekt van, als het zo moet, dan stop ik er nu meteen mee. Als dit dat Nieuwe Testament is, of... En precies hetzelfde met als je het Nieuwe Testament weggeeft. Want toen beginnen we met Matthäus en Evangelie. En waar begin je Matthäus mee? Met een hele stamboom. Een hele rij namen. Dus je geeft het Nieuwe Testament weg aan iemand. Ja, lees maar. En die begint met een hele rij namen. Oh, wat is dit? Boek dicht, dan legt het aan de kant. Dus als je de Johannes Evangelie uitdeelt, dan moet je al meteen een stukje uitleg erbij geven. Precies als ik met deze begreep, dan zei ik vaak, nou sla die eerste bal zijn we op, begin maar met de geboorte van Jezus. Maar waarom begint Johannes zo moeilijk? Waarom heeft hij niet meteen over Jezus? Wat is zijn probleem? Waarom doet hij zo moeilijk?
Dan wil je eens context geven, denk ik.
Ja, context geven. Andere ideeën bij. Waar kennen we de naam Jezus van? Wanneer komt hij voor het eerst voor in de Bijbel? Ja. als Joost merkt dat zo'n vriendin in verwachting is, dan denkt hij van de kaas in de steek laten. Dan komt er een engel in een droom en die zegt van, ja, ze krijgt een zoon. Je moet hem de naam Jezus geven, betekent God redt. Dus vanaf zijn tijd op aarde weten we wat zijn naam was. Maar wat was zijn naam daarvoor?
God.
Ja, dus dat probleem met Johannes ook. Dus waar moest hij mee beginnen? Welke naam moest je eraan geven? En verderop wil hij nog iets anders doen. Hij wil aanhaken bij zijn lezers. Dat deed Matthäus ook. Matthäus schrijft voor Joden. En voor Joden was die stamboom heel erg belangrijk. Om te laten zien dat Jezus van Abraham afstamt, van David afstamt, de zoon van David is. Dat was voor Joden heel erg belangrijk. Dat was voor Joden een eye-opener, een trekker van, wow, dat moet je verder lezen. Maar waar is het dan voor de lezers van Johannes, waarom trekt dit? Waarom begint hij zo? Daar moet je een paar dingen voor weten. Ik heb het ook van niet zo bedacht. En allereerst is, Jezus was degene die Gods woord kwam brengen. Hij kwam Jezus God bekendmaken. Dus zij sprak. En daarin is ook een communicator. En daarin is een woord op zich ook wel een goede woord voor Jezus. Een andere reden is, Johannes was dus een van de 12 leerlingen van Jezus. Waarschijnlijk heeft hij dit evangelie in Efeze geschreven. Efeze is West-Turkije. Als je het boek Openbaringen leest, hè, dan heb je ook op die 7 gemeentes de Openbaringen. Dus allemaal liggen die daar rondom West-Turkije. En Johannes waarschijnlijk dan een soort bisschopfunctie van die gemeentes daar. En in Efeze, 500 voor Christus, was er een wetenschapper. En die man heette Heraclitus. Zijn naam mag je weer vergeten, maar een aantal dingen kennen jullie allemaal van wat hij bedacht heeft. Want hij wordt wel gezien als een van de grondleggers van de wetenschap. Dat hij ging nadenken over waarom zijn dingen zo? Wat is de reden achter dingen? Wat zijn wetmatigheden? Wat zijn patronen? En die patronen, die regelmatigheden, principes, dat noemde hij het woord logos. En daar kennen we bijvoorbeeld het woord biologie van. De logos achter de bios. De redenen achter onze natuur. Maar ook geologie en al die logieën komen er vandaan. Komt dat woord logos zit daarin. Dus de reden waarom iets is, de samenhang, de leer, wat erachter zit, de logica. Het woord logica komt er ook vandaan. En dat woord logos was een heel ingeburgerd woord. Dat was een heel, in de Griekse taal. En daarom begint hij dus ook wel, ik zal even een stap verder gaan. Is dat goed? Ja. Dus dat Griekse woord wat daarvoor woord staat is logos. Dus Jezus is de oorsprong, de reden waarom, het doel waartoe. Dat was logos, dat betekent het woord logos. En dat gebruikt Johannes, en daarmee heeft hij bij de Griekse lezers, zegt hij meteen een geweldige ingang. Want hij zegt, de reden waarom dit alles bestaat, het begint met die reden, en dat is Jezus en dat is een persoon. Ik zal het nog eens kunnen lezen. In het begin was het woord, dus hij was al vanaf het allerbegin. En dat is ook de eerste zin van het boek van de Bijbel, van de Genesis. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En daar haakt Johannes heel bewust bij aan. Dus wat straks al gezegd had, dus Jezus was er al van voor het begin. Van voor de schepping van de hemel en de aarde. Ja, dus het is terecht een hele moeilijke vraag, wanneer is hij ontstaan? Hij was, we weten het niet, maar hij was er dus al allemaal helemaal aan het begin. Maar dat is wel heel goed om dat te beseffen. Het woord was bij God en het woord was God. En dus Jezus is één met God. Hier heb je het al meteen over de goddelijkheid van Jezus. En dat Jezus in die ene zin staat waar heel veel in. En dus dat hij in het allereerste begin al was, eeuwig is en dat hij bij God is. Het was in het begin bij God. De Vader en de Zoon zijn één, wat Johannes 10, vers 30 zegt. Maar Jezus op een andere plek zegt, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Ze zijn één. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. En dus door Jezus is alles ontstaan. Hij is de logos achter alles, de reden achter alles, de basis achter alles. Ja, voor Grieken was dat een geweldige ingang. Ja, voor Nederlanders hier moet je er een stukje uitleg bij geven als je in Johannes Evangelie iemand uitdeelt. En die opening die Johannes gebruikt, in andere brieven in het Nieuwe Testament zie je eigenlijk bijna dezelfde opening. Als je Colossenzen 1 leest, Openbaringen 1, de eerste brief van Johannes, maar hij leest twee versen uit de Hebreeënbrief. Hebreeën hoofdstuk 1, vers 1 en 2 lees ik nou. Op velerlei wijze en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten. Dus de Hebreeënbrief schrijft, God sprak vroeger op allerlei manieren door de profeten. Maar nu de tijd ten einde loopt, heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon. Tot ons gesproken door zijn Zoon. Zie je weer het woord. Hij sprak. Gesproken door zijn Zoon, die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen. En dan zie je eigenlijk bijna dezelfde opening als wat Johannes hier zegt. Ja, dus dat Jezus de Zoon van God is, dat hij er altijd al was en dat hij alles mee gemaakt heeft. Is dat een nieuw idee van jullie, dat Jezus mee alles gemaakt heeft? Is dat al bij jullie helder bekend? Het is wel goed om dat helder te hebben. Nou, wij geven regelmatig alfa-cursussen en dan merk ik keer op keer dat dit een eye-opener is. En dat heeft met, dit doet iets met onze kijk op Jezus. Veel mensen denken dat Jezus ontstaan is in de schoot van Maria. En Maria, een van de titels die Maria krijgt, is moeder van God. Waarom heeft ze die titel? Ja, als Jezus God is, en Jezus komt voort in Maria, ja, dan moet ze wel de moeder van God zijn. Maar waar heeft ze dan die... Was ze zelf goddelijk? Waar zijn haar goddelijke wortels dan? Maar er zit dus een verkeerd idee onder. Van het besef... Maar God was er al, Jezus was er al, Gods Zoon, en hij is, ja, ik kan dat, misschien begrijpen jullie het, maar ik kan dat niet begrijpen, heel onbegrijpelijk, dat Jezus, Gods Zoon, die alles mee gemaakt heeft, zich dan helemaal verkleind, helemaal inschrompeld, om in zijn embryo een menselijk lichaam te krijgen, en dan mens te worden. Hoe dat gegaan is, kun je veel dat snappen, maar dat vind ik redelijk ingewikkeld. God die alles gemaakt, Jezus die alles gemaakt heeft, hij sprak aan het wassen, die grote schepping, de sterren, de zon, de maan, alles rondomheen, en die verkleint zich dan, die krimpt helemaal in elkaar, ik weet niet hoe ik dat moet voorstellen, om in zo'n embryo een menselijk lichaam te krijgen, geboren te worden. Ja, dat is gewoon niet makkelijk. Nou, ik kom vaker bij mensen tegen bij de Alpha-cursus. Die hebben een heel groot beeld van Maria en een klein beeld van Jezus. En dus, die mensen zijn er helaas veel. En dan zo'n gegeven. Misschien dat als er nog wel meer is dan hier in Deurne. Ook omdat je hebt een Maria-oord, een omhoor waar zoveel mensen elk jaar duizenden mensen naartoe komen. En dan gewoon de kerk en alles tegen een Maria-presentatie. Ik wil daar niet negatief spreken, maar je ziet heel veel mensen blijven hangen bij Maria en komen niet tot Jezus. En het zit ook in een verkeerd beeld van wie nou Jezus is. Dus daarom is het ons goed om helder te hebben wie nou Jezus is. Even iets over wat gaande is in de katholieke kerk. Irene, zou je de ene boek even naar boven halen? Onder de stoelen. Dat is een Canadees priester. James Mellon heet hij. En hij heeft een boek geschreven. Dat boek is vertaald naar het Nederlands. En dat boek dat brengt dus de beweging in de katholieke kerk. En het boek wat Irene heeft mogen houden is daar voorwoord in van bisschop van Den Bosch. En die heeft alle priesters, ik weet niet hoe vaak ze bij elkaar geweest zijn, maar die heeft alle priesters hier in bisdom. En die hebben de boek, hebben ze bijeenkomsten over. En in maart volgend jaar, dan komt die priester, James Mellon, uit Canada, die komt naar Brabant toe, Houdenbosch, om daar een seminar te geven. Waar gaat het boek over? Het boek gaat over de crisis van de katholieke kerk. Het identiteitsprobleem. En hij beschrijft over de problemen. Een van de grootste problemen is, twee grote problemen zal ik even noemen. Dus hij zegt, katholieken kennen de genade van Jezus niet. En omdat ze die genade niet kennen, zit daar geen geloofsleven. En hebben ze ook niks om over te zingen. En daarom is er zo stil in de kerk als er gezongen wordt. Het tweede punt wat hij noemt, is dat, dat noemt hij klerikalisme, een moeilijk woord. Is dat eigenlijk alle taken van de discipelen zijn naar de priester toe geschoven. De priester moet bidden, de priester moet Bijbel lezen, maar de rest van de kerkgangers, ja, hun taak is een beetje wijtend. Een stoel te warmen, erbij te zitten. Maar de priester zegt, zo is het helemaal niet bedoeld. Elk katholiek moet zelf leren lezen, Bijbel lezen, zelf een relatie met Jezus opbouwen, en moet zelf bidden, Bijbel lezen, getuigen, discipel zijn. En dus dit boek is een oproep om Jezus te leren kennen en om discipelschap in te bouwen in de katholieke kerk. Nou, dat is echt een cultuurwisseling. Dat is echt dit is echt een hele flinke beschrijving. Dus ik wil jullie aanmoedigen. Kijk eens op die site. Kijk eens naar een paar filmpjes van James Mellon. Als je wil, op YouTube. Ik wil zeker mensen van de leiding ook aanraden, iemand die veel leest, lees het boek eens. Want in het boek zelf, er zitten een aantal dingen in waar we echt van kunnen leren. Ook als lichtstad, waar wij van kunnen leren. Hij schrijft hier, als de gemeente waar wij zelf komen, de Evangelische Gemeente Lichtstad. Ik kan het van harte aanbevelen. Als God renoveert heet het boek van James Mellon. Waarom ik het zeg is, dit is een proces wat gaande is in de katholieke kerk, hier in Brabant. En ik wil jullie aanmoedigen om daarvoor te bidden, want dit is wel echt een veranderingsproces. Het gaat over dat Jezus echt verkondigd wordt, ook in de missen. Het gaat over Jezus leren kennen. En speerpunt wat ze ook gebruiken, of een van de speerpunten, is de Alpha-cursus. Het vierde Alpha-cursus, mensen die Jezus leren kennen. Oké? Dus ik hoop dat je hier meebidt en meedenkt. Zoek het eens op die website. En als je iets hebt met de katholieke kerk, iets met een bewogenheid hebt, bid mee. De katholieke kerk zit een heel zwaar weer. Ja, want als het zo doorgaat zoals het nu gaat, dan is het eigenlijk over 20 jaar nauwelijks iets nog over. Ja, als je nu naar de katholieke kerk gaat, dan zie je onder de 60 heel weinig mensen. En ook oudere mensen zijn steeds minder mensen die zich laten begraven in de katholieke kerk. Ze hebben veel meer bereidvaart. Trouwerij hebben ze ook bijna niet meer. Dan, waarom kwam Jezus? Wat was zijn missie? Hebben jullie daar ideeën bij? Het koninkrijk van God verkondigen, ook vestigen, niet alleen maar verkondigen, hij kan het brengen. Ons thuis brengen bij de Vader, andere ideeën, waarom kwam Jezus?
Onze zonde.
Ja, de weg naar God terug, openmaken. Ja, de hoofdverzamelnaam zou je wel zeggen, kunnen zeggen van dat koninkrijk van God brengen hier op aarde, dicht bij de mens brengen. Dat wij burgers van het koninkrijk, deel van het koninkrijk kunnen worden. En, maar er zijn een heleboel andere redenen over te noemen. Maar Johannes noemt ook een heel duidelijke reden. En we gaan nu verder lezen vanaf vers 14. Dus Johannes hoofdstuk 1 vanaf vers 14. Het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid. En we hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de Vader. Ook in deze ene zin heeft Johannes zoveel inzicht. En dit is de laatste keer dat hij dat woord logos gebruikt, woord. Daarna, ja, het woord is mens geworden. Dan gaat hij de naam, hier gebruikt hij de naam Zoon van God al. De Zoon van de Vader, daar gaat hij Jezus gebruiken. Maar het woord is mens geworden. Het is Jezus die God was. We hebben net gelezen, hij was God. Hij is ook mens geworden. Hij is dus en 100% God. En 100% mens geweest toen hij hier op aarde was. En hij heeft bij ons gewoond. En daar staat het woord tabernakelen. Hij woonde bij ons. Dus misschien kun je herinneren aan Exodus, hè? Want de tabernakel stond midden in het tentenkamp. En alle drie de kanten stonden drie stammen. Middenin was de tabernakel. En zo is Jezus midden onder ons geworden. Hij heeft bij ons gewoond. Vol van goedheid en gewaarheid. Andere vertaling staat de genade en waarheid. Vol van genade en waarheid. Kom ik daar nog op terug. En we hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de Vader. En bij dat woord grootheid moet je denken aan, als we terug even gaan naar het tabernakel. Toen Mozes de tabernakel opbouwde, helemaal op het eind, wat gebeurde er toen hij helemaal klaar had? Wat gebeurde er? Toen Salomo bij de tempel, toen Salomo de tempel helemaal klaar had en ingewijd, wat gebeurde er? Gods heerlijkheid kwam erin. De priesters konden hun dienst niet meer doen. He, dus zo dat Gods aanwezigheid al was. Daar moet je hierbij dit aan denken. He, zijn grootheid hebben we gezien. De grootheid van de enige zoon van de Vader. Nou, dit is een heel bekend vers, he, wat al vaak op een kerst gebruikt wordt. Maar er zit al heel veel in. Van hem getuigde Johannes, dat is Johannes de Doper. Toen hij uitriep, hij is het over wie ik zei, die na mij komt, is meer dan ik. Hij was er voor mij. Hij zegt zelfs, ik ben niet waard zijn schoenen los te maken of zijn sandalen te dragen. Dus hij, Johannes, snapte heel goed wie Jezus was. En ik ben straks nog één ding vergeten te zeggen. Als we goed beseffen wie Jezus is, dan snappen we ook beter dat toen hier op aarde bijvoorbeeld was, en die, wat hij sprak, dat hij kon genezen. En hij sprak, en dan was hij niet beter. Maar ja, van tevoren had hij al gesproken. Er zij licht, en er was licht. Op Psalm 33 vers 9 zegt, hij sprak en het was er, hij gebood en het stond er. Dus met zijn spreken kon hij scheppen. Dan 16 en 17, 18. Uit zijn overvloed zijn we alle met goedheid oversteld. Andere vertaling staat genade op genade. Dan kom ik daar nog weer op terug. De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid, genade en waarheid, zijn met Jezus Christus gekomen. En door Mozes heen kwam er de wet, de 10 geboden. Mozes was daar een kanaal van, een boodschapper van. Maar Jezus zelf is goedheid en waarheid. Hij is het. Hij is er niet een boodschapper van, maar hij is het ook zelf. En hij is ook een boodschapper van. Niemand heeft God gezien, maar de enige zoon, wat trouwens het vorige vers was de eerste keer dat we Jezus tegenkomen, vers 17. 18. Niemand heeft God ooit gezien, maar de enige zoon die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. Hier komen we weer bij een belangrijke reden uit waarom Jezus op aarde kwam, wat zijn missie was. En het was om ons de Vader te doen kennen. Hij kwam om verzoening te brengen, hij kwam om dat koninkrijk te stichten. Maar hij kwam vooral ook om te laten zien wie de Vader is. Dan kom je in Johannes Evangelie ook op allerlei plekken tegen. He, wat ik bijvoorbeeld net al aanhaalde. Ik en de vader zijn één. Die mij zien en heeft zijn vader zien. Het zijn allemaal teksten uit Johannes Evangelie. En ik kwam om de vader te doen kennen. En als je dan die versen ervoor leest, waarin kwam je dan om die vader te doen kennen? Ja, de goedheid van de vader. De genade van de vader. In dat vers 16, ja, dat is, dat lijkt ook dat hij moeilijk uit zijn woorden kan komen. Hè? Uit zijn overheid, hij gebruikt een aantal woorden op rij, uit zijn overheid zijn we allen met goedheid oversteld. Er zit al overvloed in, maar er zit ook nog overstelpen in. Dus en de genade op genade. God die in zijn overvloedige goedheid geeft. De oude vertaling staat het woord goederentierenheid. Dat is een moeilijk woord, hè? De goederentierenheid. Er zitten er tieren in, welig tieren van onkruid. En daar heb je zo'n weer zo'n overvloedige goedheid zit erin. Ja. En dit haakt hem aan bij bijvoorbeeld dit vers. Als Mozes, die verlangt daarna om God te zien. En als Mozes dan God te zien krijgt, dan krijgt hij dit ook te horen. De Heer ging voor hem langs en riep uit, de Heer, een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. En weer die genade en dat waarachtige. Ik heb net vergeten te zeggen, die waarheid, genade en waarheid, waarheid heeft met waarachtigheid te maken, met echtheid. Dus in vertaling is het zelfs vertaald met integriteit. En met waarachtigheid, eerlijkheid, echtheid. Jezus kwam om de Vader te doen kennen. Door genade te tonen, door waarheid te brengen, leven te brengen, waarachtigheid te brengen. En die genade en die waarheid die zie je helemaal door het Johannes Evangelie heen komen. En genade, het gaat over ja, iets krijgen wat je helemaal niet verdiend hebt. Vanuit een stuk liefde, vanuit ja, die onvoorwaardelijke liefde van God de Vader voor ons allemaal, dat hij geeft. Dat ook Jezus gekomen is. En dat hij om mensen geeft en daarin geeft. En hebben wij dan die genade en die waarheid nodig? Die echtheid. Hebben wij dat nodig? Hij kwam dat laten zien, hij kwam dat brengen, maar we hebben het wel nodig eigenlijk. Ik zie een paar mensen knikken. Nou, ik heb elke dag genade nodig. En allerlei dingen hebben genade nodig. We zijn zo afhankelijk van heel veel dingen. We zijn zo kwetsbaar. We denken heel veel dingen wel van, ah, dat kan ik wel, en heel veel dingen we denken, maar we verpoetsen zo vaak dingen. We kunnen ook een hoop mooie dingen, maar ja, vaak, ja, we hebben toch dingen mis. We hebben zo wel Gods hulp nodig. En ik heb je wel vaker iets verteld, over het proces dat we bezig zijn met een andere auto te gaan. Het is een proces geweest van bijna 3 jaar. Dat we bij de BMO, gemeente Asten, aangevraagd hadden dat ze de auto-aanpassing wilden vergoeden. En gisteren dat het eerste jaar gebeurde eigenlijk niks. En toen leek het heel snel te gaan. En daarna kregen we ongeveer 1 jaar geleden kregen we een brief dat het afgewezen was, de aanvraag. En toen heb ik een bezwaar ingediend. En toen is het later alsnog goedgekeurd. Dus zowaar, sinds 1 augustus rijden we met deze auto rond. Het is toch gelukt. En ook hierin zie ik echt Gods genade. Ik heb het al, voor sommige mensen heb ik het al eerder van me horen zeggen, maar als ik terugkijk, ik had het niet beter kunnen plannen. Rijbewijs was tot 1 augustus geldig. Nou, waar ik aan zijn vorige auto nog mocht kon rijden. Die was aangepast dat ik nog zelf kon rijden. En van de gemeente Asten mochten we tot en met 31 juli de rode auto nog rijden kan doen, dus die vorige auto. En een paar dagen voor enigens was deze klaar. Dus ik heb echt me daar zorgen over gemaakt, ik heb hier ook wel echt wakker over gebleven in de afgelopen 3 jaar. Oh sorry, ik ga eentje voor open, dat is interessant. En dan is er veel van gebeden en geworsteld en dan zit daar zo Gods genade in. Ja, ook dat door ergens van moeilijk bij haar verleden of is dat ze zelf kon kopen de auto. Moest ze zelf uitkopen en dan heeft de gemeente als het heeft de aanpassingen BMO betaald. Daar nou, ben ik heel blij mee. Dan hoef je er heel veel jaren mee te rijden. Maar het geeft me ook wel iets waar ik genade nodig heb, want nu kan ik dus niet meer zelf rijden. Nou, is gereden worden. Het is wel even wennen om niet meer zelf te rijden. Zo'n stap achteruit. En dan moet ik een ander ding leren, daar heb ik echt nog steeds geen avondvatten nodig. Om me niet te bemoeien met de rijstijl van iedereen. Iedereen heeft zijn eigen rijstijl, iedereen heeft ook een eigen rijstijl. Dat is goed. Ja, dan moet ik aan wennen. Dus daar heb ik keurig. Ook daar heb ik een avondvat nodig. Maar tegelijkertijd, ja, snap je, ik merk ook, ik heb niet voor niks te gekozen dat ik niet meer zelf rijd. Ik merk door die jaren heen dat je toch gewoon achteruit gaat. En ja, je komt steeds tegen dingen aan die eerst wel konden, die je gewoon nu niet meer kunt, of die je heel moeilijk gaan. Je hebt echt Gods hulp nodig, want je komt ze elke dag opnieuw tegen. Echt zo, ik heb ook Gods genade nodig. Denk maar na over de dingen in je eigen leven, waar je Gods genade nodig hebt. Maar gelukkig is er Jezus. Gelukkig is Jezus gekomen in mijn leven. Waardoor er een bron van hoop en genade in mijn leven is. Zo ook bij jullie. En dan mag je, ja, mogen we dankbaarheid vanuit leven. Nou, even over de genade en waarheid in de Evangelie. In de Evangelie Hans, sorry. Dat ben ik van het boek met Hans bezig. En dan, als je kijkt even naar de zeven wonderen die erin staan in Johannes Evangelie, dan zie je dat Jezus aan allerlei mensen op allerlei manieren genade geeft. En bij de bruiloft, stel je hebt de bruiloft, op een gegeven moment is de wijn op. En dat waren bruiloft van 7 dagen. En Jezus, die verandert water en wijn. Het is heel goed om Jezus op je bruiloft te hebben, om uit te nodigen. Dat is een nood en Jezus helpt. Dan is daar een hoveling en zijn zoon ligt op sterven. Heel hoog koorts. Ja, en nu kun je naar het ziekenhuis gaan, de eerste hulp, je kunt naar allerlei plekken naartoe gaan. Maar stel je eens voor dat je toen in Israël leefde, 2000 jaar geleden. Waar moest je naartoe? Als je kind zo ernstig ziek is. Het is nog helemaal het begin van zijn bediening bij Jezus en toch heeft die hoopman al op een of andere manier bij Jezus gehoord. En die gaat Jezus zoeken. Hij hoort ook verder. Maar Jezus is in Cana. Bij die bruiloft. En hij zoekt en hij reist minstens 25 kilometer om bij Jezus te komen. En dan komt hij bij Jezus en dan zegt hij: alsjeblieft kom. Om mijn zoon beter te maken. Om te genezen. Het was voor hem, denk ik, hij zag het nog als de enige hoop van zijn zoon. En dan zag hij het gewoon verkeerd gaan. Toen was er nog geen paracetamol en allerlei andere koortsverlagen en medicijnen. Ik weet niet wat. Veel mensen gingen gewoon dood. En ziektes. Daar waren misschien wel de helft al dood geweest hoor. Als we in die tijd leefden. Gewoon. En allerlei ziektes kun je nu gewoon heel makkelijk kunnen behandelen. En Jezus die op afstand zegt Jezus gewoon: ga maar naar huis, je zoon leeft. Dan komt Jezus in Jeruzalem bij Bethesda. En daar ligt heel veel zieken. Dan ligt daar een man die is al 38 jaar ziek. En ik weet niet waarom, maar Jezus pikt er eentje uit. En die zegt: wil je beter worden? Ja, natuurlijk wil je beter worden. Maar ik kom zo snel niet bij de water hier. Dan zegt Jezus: stop, pak je bed en loop. En hij staat op. En hij loopt. Dan zijn ze op een eenzame plek. Heel veel mensen komen achterna. 5000 mensen. En voordat er iemand iets gevraagd heeft, een leerling iets gevraagd heeft, zegt Jezus al: nou, Filippus, geef me even eten. hoe moet ik dit doen? En dan is daar een jongen die heeft 5 broden en 2 visjes. En Jezus die zegent het. En meer dan 5000 mensen krijgen te eten. Ja, ja, Jezus, je had ook de geestelijke tour kunnen gaan. Ja, dat was een dag vaste, mensen, dat is goed voor jullie. Nee, doet hij niet. Er ligt een behoefte. En Jezus ziet die behoefte. En hij gaat erop in. Hij toont zijn genade. En dan stuurt hij zijn leerling alvast de boot weg. Hij gaat dezelfde berg op binnen. En dan, de leerlingen die zitten in een hevige wind te roeien. En ze komen er allemaal niet vooruit. En het gaat echt niet goed. En Jezus loopt over het water naar hem toe. Weer een wonder. En die helpt ze. Om meteen komt bij een plaats waar ze naartoe moesten. Dan, je bent geboren. Dat verhaal dat treft me altijd. Johannes hoofdstuk 9. Net daarvoor, het eind van hoofdstuk 8, is er een flinke discussie in de tempel. Ze willen hem zelfs stenigen. Dus het is echt een stuk spanning. Jezus gaat weg uit de tempel. En dan onderweg. Ja, ik zou zeggen, ik zou een stuk stress gezeten hebben of zo. Maar ze gaan weg en dan ligt daar een blinde. Of zit een blinde, ik weet niet. En dan staat er Jezus zag hem. Jezus heeft oog voor hem. En dan maakt hij van speeksel, maakt hij op modder, legt hij op een ogen en dan zegt, ga je me wassen? Dan zit hij. Genade. Voor die blindgeboren man. Wat een verandering in je leven, als je het gewoon nooit hebt kunnen zien en je kunt dan zien. Of je bent net als die chronisch zieke, 38 jaar ziek geweest. En je bent dan weer gezond. Lazarus. Ik ken het verhaal. En hij was al 3 dagen begraven toen Jezus bij uitkwam. Het was een ontbinding. Je wordt een ontbindend lijk, wordt opgewekt. Ja, een groot wonder. Heel veel mensen komen door dat geloof. Jezus toont nog dan meer dingen zijn genade. Bijvoorbeeld de vrouw die op overspel betrapt wordt en bij hem gebracht wordt. En in die Johannes heeft geweest. Aan het eind van Johannes heeft geweest. Nee, Petrus, die Jezus verraden heeft. Ik heb het verraden verloopt. 3 keer. En hoe dat dan Jezus hem dat recht bereikt, recht zet en hem daarin genade geeft. Door al die dingen heen, ja, kun je Gods genade zien. En Johannes brief die eindigt met deze tekst. Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in het boek staan. Maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft in zijn naam. Door die wonderen heen konden de mensen zien wie de Vader was. Zijn bewogenheid van mensen. En Jezus zag die blinden en die andere noden. En hij deed er iets aan, hij had er hart voor. Want waar ze doorheen kwam Gods liefde, Gods overvloed, Gods genade naar voren. En zo is dat ook naar ons toe. In onze nood. En ook door die wonderen heen. Jan zegt, ik heb deze opgeschreven. Omdat je mag geloven. Dat je mag zien dat hij echt de Zoon van God is. De Messias is. En ja, dat mogen we kennen in ons leven. En ik hoop dat jullie ook zo allemaal jullie wonderen kunnen tellen in je eigen leven. Ik heb hier nou 7 uit Jan heb willen staan. Maar kijk eens in je eigen leven. Wat heb je met Jezus meegemaakt? Zo goed om terug te kijken ook. En daarin Gods genade te zien in je eigen leven. Tegelijkertijd kunnen er dingen nu in je leven zijn waar je zo Gods genade nodig hebt. Hij is er. God is genadig. Hij wil er voor je zijn. Zoek hem naar. Schuil maar bij hem. Hij kent je nood. Hij ziet het. Kom maar open voor hem. Hij wil je helpen. En ze zegt opdat je mag geloven dat Jezus de Messias is. De Zoon van God. En opdat je leeft. Geloof. En leven. Mogen leven. met zijn geest, met zijn genade, leven in ons doen groeien, dat we vanuit leven mogen leven. En dan komen wij één stukje terug uit Johannes hoofdstuk 1. Ik weet niet of jullie zeggen waarom, maar je wilt ook naar Johannes hoofdstuk 1. Dus 10 tot en met 13. Er staat eerst iets in wat ik niet begrijp. Het woord was in de wereld. De wereld is door hem ontstaan. En toch kende de wereld hem niet. Dat is in de wereld Jezus. Alles wat er ontstaan. Die gaat dat heel veel mensen kenden Jezus niet. Dat is nu hier aan de deur ook. Heel veel mensen kennen Jezus niet. Het kan zijn dat ze een verkeerde beeld hebben. Misschien hebben ze wel een heel groot beeld van zichzelf. Ik zei straks van een groot beeld van Maria en een klein beeld van Jezus, maar heel veel mensen hebben een heel groot beeld van zichzelf en een klein beeld van Jezus. En ik hoop dat wij samen, zoals we hier zitten, een groot beeld van Jezus hebben. We samen mogen zien door deze woorden die we gelezen hebben, hoe groot Jezus is. Jezus kwam al wat van hem was, maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. Maar degene die hem wel ontvingen, maar wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Die hem ontvangen, in hem geloven. Het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Het recht, de genade, om een kind van God te worden. Zomaar bij Gods gezin te horen. En misschien weet je van jezelf al dat je dit hebt. En misschien is dat voor sommigen hier nieuw. En zeg, nou, ben ik wel een kind van God? Een kind van God zijn. Bij zijn gezin mogen horen. Hoe gaaf is dat? Ja, dan staat er niet. Ze zijn niet op natuurlijke wijze geboren. Niet uit lichamelijk verlangen. Of uit de wil van een man. Maar uit God geboren. Dit vind ik weer zoiets onbegrijpelijks. Ik kan niet snappen hoe dat Jezus zichzelf helemaal verkleinde in die moederschoot van Maria en die embryo. Maar ik kan ook niet snappen dat ik zomaar een kind van God mag zijn. Van mijn schepper, bij zijn gezin mag horen dat hij mijn vader is, dat ik van onze vader mag bidden. Dat we dat recht krijgen. Een van Alpha gezusters en Berlin is geadopteerd uit, ik zal het land niet zeggen. En een arm land. En dan geadopteerd hier in Nederland. Ja, het is toch een geweldig luxe om dan hier in Nederland geadopteerd te worden. Het was natuurlijk nog luxe geweest als je door Maxima en Willem Alexander was geadopteerd. Ja, en welk gezin dat je geadopteerd wordt, dat is natuurlijk, dat maakt wel heel verschil uit. Snap je, als zij in haar eigen land door een andere familie, arme familie was geadopteerd, zat ze nu in een heel andere situatie gezeten dan waar ze nu in zit in Nederland door een Nederlandse familie geadopteerd. Maar wij zijn door God de Vader geadopteerd. Niet door Willem-Alexander, niet door Maxima, nee, door God de Vader. We mogen bij zijn gezin horen. Wauw. Dat is toch wel heel mooi, hè? Nou, ik hoop dat door dit soort dingen heen jullie een goed besef hebben van waarom dat Jezus kwam en wie Hij is. Dat we door daarin samen opgefrist zijn. En als we dan richting kerst gaan, dan hebben we vanzelf een helderder beeld van Jezus. En dan kunnen we ook daar helderder over vertellen naar mensen om ons heen. Het God wil ons gebruiken. Hij heeft genade en goedheid naar ons gebracht. Dat brengt in ons leven. Maar wij mogen zijn dienaren zijn. Zijn kinderen zijn. Op hem lijken. En daarmee ook die goedheid en die genade en die uit gaan leven in onze omgeving. En Jezus ziet niet alleen de noden in onze levens, en ziet ook die in onze omgeving. En Jezus zal ook onze ogen daarvoor openen. Misschien voor je buurman, je buurvrouw, collega, iemand waar jij iets voor kan betekenen. Dat die genade en waarheid er door mag gaan, verder mag gaan. Niet uit je eigen kracht, maar uit Gods kracht. Met genade bouwt Hij deze gemeente. Met genade bouwt Hij in onze levens. Met genade bouwt Hij ook door mensen toe te voegen. Een ondertitel van het boek is, van wat ik straks over had, is van onderhoud naar bloei. En als je als kerk alleen maar bezig bent om jezelf te onderhouden, ja, dan ben je niet in je missie bezig en dan, ja, dan bloei je dood. Dat is die kerk. Dan zeg ik, dat is het hoofdprobleem. We moeten naar bloeien, we moeten naar buiten, we moeten een missionair worden. Dat is ook voor deze gemeente. Als je intern bezig bent, alleen met jezelf bezig bent, ja, dan verzwak je. We zijn bedoeld om samen een licht te zijn. Ook in deze wat maand komt, dat sowieso wat donkerder is, dat er minder zonlicht is. Maar we mogen ook een geestelijk licht zijn. Misschien door iemand, een eenzaam iemand uit te nodigen bij het komen eten met kerst. Oud en nieuw. Gewoon licht brengen, genade brengen in levens van mensen. Zullen we het gebed afsluiten? Dank u wel, Jezus, dat u naar deze aarde bent gekomen. Heer, dat u mens bent geworden. Heer, dat u net als wij een menselijk lichaam heeft gehad. Met dezelfde werkingen en moeite. En tegelijkertijd kwam daar die genade en die goedheid van de Vader doorheen. Dank u wel, Jezus, dat u die ons gemaakt heeft. Dat u ons, uw schepselen, ja, niet ons lot heeft overgelaten, maar dat u ons kan zoeken. Heer, dat u graag wilt dat het goed met ons gaat, dat we mogen leven. Heer, u kent ons allemaal zoals we hier zijn. Heer, weet waar we zelf genade nodig hebben. Hier zijn wij, Heer. Heer, we staan open handen voor u. U kent onze kwetsbaarheden, u kent onze afhankelijkheden. Heer, we zouden uw genade, uw waarheid nodig. Heer, spreek maar in ons leven, werk maar in ons leven. Heer, dat we mogen groeien, steeds meer op u mogen lijken. Heer, en open ook mijn ogen, onze ogen, ook voor plekken, voor één persoon misschien, om ons heen, om de genade en waarheid mogen uitdrukken. Misschien dat we dat houden. Heer, vanavond, Heer, help ons om net als u, Heer, bij de blind geboren in Johannes 9, vers 1, om te zien, open onze ogen. Heer, voor de mensen om ons heen, voor die ene persoon, Heer, waar we een zegen mogen zijn. Heer, wat uw leven en genade mogen uitdelen. En ik wil ook zo bidden als we voor het eerst gaan. Heer, wilt u maar mensen op ons pad brengen. Heer, die zo die genade nodig hebben. Ook al zien ze het helemaal niet, of kennen ze het helemaal niet, hebben ze helemaal verkeerde beelden van u. Help ons, Heer, om mensen te helpen om een beter beeld van u te krijgen. Heer, dat ze die genade van u mogen ontvangen. In die nood die ze zelf hebben. Heer, dat wil ik u doen. En help ons erbij, Heer, om een licht van u te zijn. In Jezus' naam.